Ma Nishma. Een programma met een interview waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Ma Nishma. Dat wil zeggen, hoe gaat het ermee? Of wat hebben we gehoord?
Hartelijk welkom, luisteraars. Mijn naam is Kees van der Vlist en ook voor deze keer neem ik het stokje even over van Jack van der Tang. Ja, hartelijk welkom, dominee Kees Kant, moet ik zeggen. Welkom bij het...
Dankjewel.
Voorafgaand aan de uitzending hebben we met elkaar een korte kennismaking met elkaar gehad. Maar misschien kan je iets vertellen over wie je bent en wat je, wat je doet.
Nou, ik ben Kees Kant. Ik ben 62 jaar oud en ik ben 26 jaar predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland. In 5 verschillende gemeenten door het land heen predikant geweest. Mm-hmm. Gaandeweg mijn leven... steeds meer en meer betrokken geraakt op Israël. En dat heeft erin geresulteerd dat ik het ruim 2 jaar geleden gevraagd ben of ik wil gaan werken voor Christen voor Israël internationaal. Dus de buitenlandse activiteiten van de Stichting Christen voor Israël. We zijn actief in zo'n 42 landen wereldwijd. Mm-hmm. En dat was voor mij eigenlijk een overstap om meer efficiënt en geconcentreerd bezig te zijn met de zaak van Israël. En dat vond ik gewoon een uitdaging en ook een roeping. En ik doe dat inmiddels, dus, zoals gezegd, ruim 2 jaar. En dat is buitengewoon boeiend, vruchtbaar en heel mooi.
Ja, dat was eigenlijk de Christen Israël vroeg je op het moment dat je predikant was.
Klopt, ja.
Kijk, dat is heel bijzonder.
Ja, dat is heel bijzonder. Ik was natuurlijk, kijk, elke predikant of voorganger in de gemeente heeft natuurlijk wel een bepaald terrein, mm-hmm, waar zijn interesse of zijn roeping of zijn belangstelling of zijn kwaliteit of talent, hoe je het ook noemen mag, naar uitgaat. Het een is erg gericht op jongerenwerk, de ander gericht op genezingspastoraat, de ander meer gericht op, nou, noem het maar op. En bij mij was eigenlijk al vanaf het begin de belangstelling, de interesse voor de plaats van Israël in ons geloof, in Gods heilsplan, dat boeide mij.
Daar heb ik ook... was je daar destijds mee opgegroeid? Met Israël in de ouderlijk gezin?
Ja, ik denk wel. Mijn moeder was altijd heel erg bezig met Israël. Toen ik een jongetje thuis was bij mijn ouders, had mijn moeder altijd al op zondagavond bijbelstudies bij een Messias beleidende Joodse vrouw. En daar sprak ze natuurlijk ook vaak over. Dus iets heb ik daarvan meegekregen, ook het gaandeweg mijn opleiding. En ik vermoed dat de belangstelling en de warmte en de gedrevenheid voor Israël, dat ik daar toch wel iets van meegekregen heb van thuis.
Ja, je zegt net, dat begon eigenlijk al bij het begin van mijn predikantschap. Is Israël niet in elke gemeente het item waar mensen warm voor lopen? Welke reactie leverde dat op in je omgeving, de gemeente waar je predikant was? Wat ik weet, helaas uit eigen ervaring, dat niet altijd applaus van de omstanders kan rekenen.
Nee, Israël is eigenlijk best wel een gevoelig thema. Nou moet ik zeggen, ik heb wel de zegen gehad, het geluk, hoe je het noemen wil, mm-hmm, dat ik in altijd wat redelijk traditionele en iets wat behoudende gemeenten predikant ben geweest. En daar was toch de sympathie voor Israël best wel prominent aanwezig. De kennis, de Bijbelse kennis over Israël, dat is een ander verhaal. Dus het was vaak ook wel een openbaring wat ik dan mocht doorgeven. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, tegenwerking, tegenstand heb ik eigenlijk niet echt gehad in die jaren. Je hebt natuurlijk wel eens een keer een kritisch gemeentelid, die dan zegt, ja, maar ja, de Palestijnen dan. En wat Israël doet, is ook niet altijd goed. Dat maak je natuurlijk wel mee. Nou, dan heb je een boeiend gesprek met iemand. Maar echte tegenwerking heb ik gelukkig niet gehad. Wat je natuurlijk wel hebt, maar dat geldt voor heel veel thema's, dat je natuurlijk een grote groep binnen de gemeente hebt die het eigenlijk niet zo interesseert. Die met andere dingen bezig zijn. Mm-hmm. En die dan op een gegeven moment zeggen, ach, de hobby van de dominee. En ach, hij doet goed zijn werk en hij doet zijn best. Dus ach, vooruit, Israël is zijn hobby. Ja. En dan heb je natuurlijk wel iets, en dan heb je geen tegenwerking, maar dan is het wel de boeiende uitdaging om die mensen duidelijk te maken dat Israël geen hobby is.
Ja, mee te nemen.
Ja, hè? Precies.
Ze mee te nemen, ja. Ik snap het. Nou, je hebt net al iets verteld hoe je bij Christen voor Israël terechtgekomen bent. Hè? Je bent ook bestuurslid, heb ik begrepen, van Christen voor Israël.
Ik heb in het bestuur van Christen voor Israël gezeten, maar toen ze voor het internationale werk mij gingen vragen, ben ik uit het bestuur gegaan. Okay. Want je moet niet over je eigen regeren.
Nee. Goed, in de voorbereiding van ons gesprek gaf je aan, en ik las het ook op de website van Christen voor Israël, dat je belangrijk vindt dat kerken en christenen blijvend geïnformeerd worden over de plaats van Israël in Gods heilsplan. Christen voor Israël bestaat al, 40 jaar, hè?
Ja.
Is het niet zo dat de christenen en de kerken inmiddels wel voldoende geïnformeerd zijn over de positie van Israël? Over het heilsplan van Israël.
Dat zou je inderdaad denken. Ja. De werkelijkheid is toch dat je verbaast je altijd weer als je mensen tegenkomt die niet weten wat Christen voor Israël is. We leven in een heel klein landje, Nederland. Je zou zeggen, dat weten ze toch wel. Maar dat weten ook heel veel mensen niet. En sommigen die hebben wel eens gehoord van Christen voor Israël, maar hebben dan een bepaald karikatuurbeeld. Zelfs onder collega's. Regelmatig dat ik van collega's heb gehoord van, ja, maar Christen voor Israël, dat is een eenzijdige club, die keuren alles maar goed wat Israël doet en die zijn kritiekloos. Mm-hmm. Nou, dat is een karikatuurbeeld wat je dan vervolgens moet wegnemen en zeggen van, wij hebben ook best wel kritiek op Israël en ik kan best wel een heleboel dingen opnoemen die in Israël ook niet goed gaan. Maar de hele wereld heeft kritiek op Israël en wij willen een van die weinigen zijn die Israël ook eens benaderd vanuit de positieve kant en vanuit wat de Heere God in de Bijbel zegt over Israël en wat de plaats van Israël is.
Ja.
Wij hoeven niet ons aan te sluiten bij de lange scharen van politici en christenen en kerkleiders en noem het maar op die Israël bekritiseren. We willen een ander geluid, een positief geluid laten horen.
Ja. Ja, dus jullie uiten ook wel soms kritiek op datgene wat er binnen Israël gebeurt.
Nou, wij uiten niet in die zin kritiek in de publiciteit. Mm-hmm. We vermelden wel wat er in Israël gebeurt. Maar wij vinden het niet onze roeping om kritiek te uiten. We vinden het ook niet onze roeping om alles goed te praten. Maar we vinden het ook niet onze roeping om kritiek te uiten. Want de mensen hoeven maar naar het NOS-journaal te kijken of de krant te lezen. En dan kunnen ze alle kritische geluiden over Israël vernemen. Ja. Dus daar zijn wij niet voor. Daar hebben ze ons niet voor nodig.
Nee, inderdaad. Helaas niet, moeten we eigenlijk constateren. Ja,
precies.
Ja, ik weet nog wel uit de beginjaren van Christen voor Israël dat ik er de eerste keer bij was bij een bijeenkomst. Ik denk dat dat al 30 jaar geleden is dat wel, denk ik. En welke boodschap wil Christen voor Israël eigenlijk uitdragen? Want enerzijds zie ik op theologisch gebied wel heel veel gebeuren, maar tegelijkertijd op economisch gebied ook. Ja. Dat vinden jullie echt wel bij elkaar passen?
Ja, zou ik eigenlijk kunnen zeggen dat wij hebben eigenlijk, ons hoofddoel is het verkondigen van Gods trouw aan het Joodse volk, aan Israël, en dat God een groot plan en bedoeling heeft met Israël en met het Joodse volk, nu en in de toekomst. Dus dat Israël nog steeds een rol speelt in Gods plan, een grote rol. Dat is onze belangrijkste doel. En dat de kerken een taak hebben om daarvoor op te komen, dat ook te verkondigen en ook voor Israël te bidden en achter Israël te staan. Dat is onze primaire boodschap. Ten tweede willen wij het ook praktisch maken door Israël, wat we dan noemen Israël te zegenen, waar maar mogelijk. Dat kun je doen door gebed voor Israël. Mm-hmm. Kun je ook doen door Israël te steunen. Nou, wij steunen bijvoorbeeld Israël, of proberen dat door de producten uit Israël te verkopen, als een soort tegenbeweging tegen de wereldwijde BDS-beweging, ja. De boycott van Israël. En ook om Israël te zegenen in de zin van het steunen van humanitaire projecten. He, zoals Alia in Oekraïne en andere landen. Steun aan holocaust-overlevenden in Oekraïne die onder de armoedegrens leven. En het steunen van humanitaire projecten in Israël zelf.
In Israël zelf. Kun je er daar eentje bijvoorbeeld of twee van noemen? Wat nou, jullie daar precies aan doen
nou,
zijn?
Nou, een van de projecten die we steunen is van Rabijn Portowicz. Die het zogenaamde Jaffa-organisatie heeft. Die kinderen uit kansarme gezinnen opvangt. Ze onderwijs geeft. Ze gezonde voeding geeft. En iets bijdraagt aan de opvoeding en de opvang. Kansarme kinderen, kinderen uit gezinnen met drugsproblemen of met echtscheidingsproblemen of met financiële problemen of met andere problemen. Ook kinderen van Arabieren die daar wonen. Die kinderen worden opgevangen en die krijgen, ja, proberen ze positieve bijdrage aan hun ontwikkeling in hun jeugd te geven. Nou, dat is een van de projecten die wij steunen. En een ander project bijvoorbeeld is de gaarkeukens in Jeruzalem van Benjamin Philip.
Ja. Ja, ja, en ik heb ook wel eens een keer gehoord, ik ben in mijn vroegere leven, moet ik zeggen, ondernemer geweest. Was ook een, verbonden aan de ondernemersclub, laat ik het zo maar even zeggen, van Christenen voor Israël. En er was toen ook bijvoorbeeld een stroopwafelkar, waarin mensen aan het werk gezet werden, dacht ik, hè?
Oké.
Nou, hoe is jullie relatie met, er zijn ongeveer, heb ik pas uitgezocht, ongeveer 50 organisaties in Nederland, die zich op allerlei verschillende gebieden, het is erg versplinterd vind ik zelf in het begin, zoals ik er tegenaan keek. Hoe is jullie relatie met de andere organisaties die zich in Nederland inzetten voor Israël?
Ja, nou, wij hebben met heel veel organisaties persoonlijke contacten. Waar deze en gene regelmatig met anderen bijpraten.
Ja.
We hebben niet zo heel vaak gezamenlijke acties. Dat niet. Er zijn goede contacten. Je ziet ook vaak dat elke Israël-organisatie zich richt op een bepaalde taak of een bepaalde doelgroep. Ja. Je hebt ook heel veel Israël-organisaties die binnen een kerk actief zijn. Dus die bij een kerkgenootschap horen. Zoals de Kerk in Israël in de Protestantse Kerk of het CIS, het Centrum Israël Studies.
Ja, klopt.
Nou, je hebt met mensen soms contact. En dat gaat goed. Ja.
Ja.
Je hebt ook organisaties die zijn gericht op Messias beleidende Joden. We hebben een scala aan Israël-organisaties.
Ja, ja. Ja. We hebben goed om elkaar daarin vast te houden, denk ik. En hele goede steun, hè?
Ja, en hele goede contact hebben we natuurlijk met jullie.
Dank je wel.
In Den Haag, hè?
Ja,
al jaren.
Hoe kan het ook anders? Ja, dank je wel. En we vinden het ook fijn dat we die goede contacten ook met Christenen voor Israël hebben. Ja, voorafgaand aan de uitzending hebben we eventjes met elkaar ook gesproken. Waar zouden we op in kunnen zoomen bijvoorbeeld in dit gesprek. En dat is iets wat heel dicht bij je ligt. De positie van Israël eigenlijk ook in het heilsplan van God. Want er bestaan nogal wat theorieën en verschillende gedachten over de plaats van Israël in het plan van God. Hè? Van vervangingstheologie, waarin Israël afgedaan lijkt te zijn, of waarin we, de kerk, Israël afgedaan heeft, voor een soort van geestelijk Israël wat de kerk dan zou moeten zijn, tot een overdreven aandacht voor Israël in de zin van alles maar goed praten van het huidige Israël. Welke positie neem jij daar als persoon bij in?
Ja, het begrip vervangingstheologie is natuurlijk een klassiek begrip door de middeleeuwen heen. Het opvallende is dat vandaag de dag zul je bijna geen christen of voorganger of dominee meer horen die zegt, ik geloof in de vervangingstheologie. Dat is een soort vies woord geworden wat niemand zich graag zou willen, daar zich mee wil associëren. Men spreekt tegenwoordig vooral van verbredings- en vervullingstheologie. Dat klinkt wat vriendelijker, maar ga je het analyseren, dan is het eigenlijk hetzelfde. Want de verbredings- of vervullingstheologie zegt, ja, de kerk heeft Israël niet vervangen. Natuurlijk niet, zeggen mensen dan, want God blijft terug. God heeft een verbond gesloten met Israël. Het Joodse volk is nog steeds Gods volk. En God blijft trouw, God breekt geen verbond. Dus, maar, zeggen mensen dan, God heeft het verbond met Israël verbreed. He, dus na de komst van Christus en na zijn opstanding en uitstorting van de Heilige Geest. En is niet alleen meer Israël Gods volk, maar is het verbreed, net als een zandloper, he, die dus zich helemaal gaat verbreden. En ook alle mensen die geloven in de Heer Jezus horen bij Gods volk. En de Joden die in Jezus geloven horen ook bij Gods volk, zeggen mensen dan. De scheidsmuur is afgebroken, die scheiding maakt is afgebroken.
Dat is een Bijbeltekst.
En dat is een Bijbeltekst. En in Christus is zowel Jood als Griek hoort bij het lichaam van Christus. Dus zeggen ze mensen, het verbond heeft zich verbreed. Ja. Christus is het centrum van het verbond geworden. En ieder die in hem gelooft, hoort nu bij Gods verbondsvolk. En dat noemt men dan verbredingstheologie of vervullingstheologie.
Ja.
Ga je met mensen verder, dat klinkt op zich natuurlijk heel mooi. Ja. En dat zijn bijbelteksten die daarin ook zeker hun rol spelen.
Mm-hmm.
Alleen, het werkt in de praktijk dan zo dat het een tegenover het ander wordt gezet. Dan worden Joden en heidenen, zeg maar volkeren, die geloven in Jezus Christus. Dat is dan de kerk, de gemeente, het lichaam van Christus, Gods volk geworden.
Mm-hmm.
Maar de consequentie is dat Joden die niet kunnen geloven dat Jezus de Messias is, die vallen daar dan buiten. En dan ben je eigenlijk praktisch weer terug bij de vervangingstheologie.
Waar vallen ze dan buiten?
Dan wordt er dus door nogal wat mensen gedacht van ja, de Joden die hebben Jezus gedood en die hebben Jezus afgewezen. En Jezus zegt, niemand komt tot de Vader dan door mij. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon niet heeft, heeft het leven niet. Dus zeggen mensen dan als een soort zwart-wit 1-op-1, 1 en 1 is 2 redenering. Van nou, dus vallen dan Joden die niet in Jezus geloven, vallen daar buiten. He, want Jezus zegt toch, niemand komt tot de Vader dan door mij. En dan blijft dus alleen dat hele kleine deeltje van het Joodse volk dat gelooft dat Jezus de Messias is. De Messiaanse Joden, die vallen dan aan de goede kant van de scheidslijn. Die vallen dan binnen dat lichaam van Christus. En die andere Joden, het grootste deel van het Joodse volk, valt daar buiten. En aan hun is alleen de opdracht om zich alsnog te bekeren tot Jezus. Als je het zo beziet, dan verdwijnt eigenlijk het begrip Israël. Want waar is dan Israël nog? Waar is dan nog het Joodse volk? Als alleen dat hele kleine deeltje mag mee participeren in het heil van God. Dan eigenlijk is God dan ook toch weer een verbondsverbreker. Hè? Die dus het hele volk Israël zijn volk noemt, die hij lief heeft.
Ja.
Maar dan toch uiteindelijk weer, links of rechtsom, het grootste deel buitenspel zet.
Ja.
Dus eigenlijk vind ik dat er, en er zijn veel voorgangers die daar denk ik toch niet voldoende oog voor hebben, dat dit klinkt allemaal zo mooi. God blijft trouw aan zijn volk, maar ze moeten wel dit en dat. Dan eigenlijk zeg je dan toch weer, de kerk, de gemeente van Christus, staat in het centrum. En de Joden die meedoen, die horen er ook bij. Net als in de klassieke middeleeuwen, hè, dan moesten de Joden ook, die waren voor eeuwen verdoemd, zei de kerk dan. De kerk, zo mag ik dat niet zeggen, maar de christenheid zou je kunnen zeggen, of de mainstream opvatting binnen de kerken. Want de kerk is er niet, hè, want er waren ook door de eeuwen heen hele verschillende opvattingen. Maar een Jood moest zich dan bekeren en vooral, hij moest een Jood zijn afleggen. En hij moest zich laten dopen en dan moest hij voluit lid worden van de kerk. En dan was die gered. En eigenlijk is dat in die moderne vervullings- en verbredingstheologie, eigenlijk is dat nog steeds zo. Dus het heeft een mooi nieuw etiket gekregen, maar ga je op de inhoud, dan ontbreekt het aan moed en aan lef om gewoon te zeggen dat dat deel van het Joodse volk dat gelooft in de Messias en dat 3 maal daags bidt om de komst van de Messias. En die gelooft dat de Messias straks de koning van Israël gaat worden, maar die om allerlei redenen nog niet kunnen geloven dat Jezus die Messias is.
Ja.
Dat wij gewoon eens de moed moeten hebben, zij behoren bij Gods volk. Punt.
Ja. Wat me daarin treft, wat je eigenlijk nu zegt, dat is, daar is moed en lef voor nodig.
Ja.
Dat is toch eigenlijk heel vreemd. Want God die zegt van, dit is mijn volk.
Ja, ja, dat klopt. We zijn natuurlijk door de eeuwen heen toch eigenlijk opgegroeid met z'n allen. Maar of je nou uit een katholiek milieu komt, of uit een protestants milieu, of uit een evangelisch milieu, we zijn toch opgegroeid met, wij zijn de gemeente, wij zijn het volk van God, wij zijn de gemeente van Christus. Jezus staat in het centrum, en terecht dat Jezus in het centrum staat, want hij is de Messias, de Zoon van God, voor Israël en voor de gemeente. Maar wij zijn zo vaak opgegroeid, wij zijn het volk van God. Mijn kerk of onze gemeente, wij zijn het volk van God met z'n allen. Jezus staat in het centrum. En Israël, daar wisten we eigenlijk allemaal maar niet goed raad mee. Ja, Israël, ach ja, dat is het land waar Jezus woonde vroeger. Hè?
Ja.
Of dat zijn de Joden die altijd de afgoden naliepen. En die God elke keer weer door de profeten moesten veroordelen. En met wie Jezus discussieerde als hij discussieerde met de Farizeeën. Dus wij zijn altijd opgegroeid in een gevoel van, als het gaat om Joden en Israël, ja, dan was er toch altijd wel een probleem mee. En wij zijn het volk van God dat hij lief heeft. Hè?
Ja.
En we willen altijd heel graag geknuffeld worden. Ja. En getroeteld worden door een mooie preek en een fijn lied. En een mooie band of orgel.
Ja. Ja. Nou kom ik zelf uit de gemeente waar oorspronkelijk, wanneer het over Israël ging, dan gingen alle straffen die waren voor Israël. En alle zegeningen waren voor ons als gelovigen van het Nieuwe Testament. Eigenlijk is dat natuurlijk vreselijk.
Ja.
Ik heb daar nog één vraag over die ineens bij mij opkomt. En die komt eigenlijk uit het boek Hosea. Waarin Hosea moet trouwen met uiteindelijk met een, laten we heel plat zeggen, een hoer. Een vrouw die overspel pleegde. Waarin God zegt op een gegeven moment, Lo Ami, je bent niet mijn volk. Hoe moet ik dat zien?
Ja, niet mijn volk. En God heeft heel vaak in de Bijbel, uit die zijn boosheid op een emotionele manier. De profeten verwoorden Gods woede, vaak Gods boosheid op zijn volk, op een emotionele manier. Mm-hmm. En dat de Heere God zegt, dan dreigt zijn volk te vernietigen, omdat het de afgoden navolgt.
Ja.
Het grootste probleem, we hebben het altijd over de 613 geboden en verboden.
Ja.
Maar als je de rode draad door de Tenach, door de Bijbel en het Nieuwe Testament leest, is eigenlijk Gods grootste probleem dat hij is de schepper van hemel en aarde. Hij schiep de mens. Hij gaf de mens levensadem. Hij heeft de mens grootgebracht. Hij gaf ons het leven. En dan gaan wij ons heil zoeken bij andere goden.
Mm-hmm.
En dat was eigenlijk altijd het probleem. Dat dan het volk afvallig werd, zich niet meer aan de geboden hield en gingen ze offers brengen of hun heil zoeken bij de andere goden. He, want dan zagen ze de Kanaanieten, die hadden dan bijvoorbeeld de goede oogst, want die hadden een offeraltaartje voor hun god Baal of Astarte of noem maar op.
Mm-hmm.
En dan was het toch, ja, dan was je in de verleiding om het dan ook maar te doen, want ja, je baat het niet, dan schaadt het niet.
Ja.
He, en dat was Gods, hij is de enige ware God. Die anderen zijn maar van hout en steen. Waarom gaan jullie dan toch weer die andere goden navolgen? En dan wordt de Heere God boos. En uit die zijn strafmaatregelen, dan spreekt hij zijn oordelen uit. Soms oordelen van vernietiging. Dat ze niet meer zijn volk zijn, lo ami. Maar altijd lezen we, altijd eindigt het weer bij, God kan die plannen toch niet in uitvoer brengen. God kiest altijd weer voor zijn volk. Hij blijft trouw om zijn volk. Soms zegt hij zelfs, niet omwille van jullie, maar omwille van mijn heilige naam die jullie ontheiligd hebben, toon ik mijn trouw en mijn liefde. God komt altijd terug bij zijn volk. Uiteindelijk laat hij zijn volk niet vallen. En zegt hij, eens niet mijn volk, maar nu mijn volk. Het mooie is dat in het Nieuwe Testament is die tekst eigenlijk toegepast op de gemeente uit de volkeren, de gemeente uit de heidenen, want wij waren letterlijk natuurlijk eens niet Gods volk.
Ja.
Alleen Israël was Gods volk. Wij waren niet gevolgd, maar door de genade van de Messias, van Jezus, mogen wij door het geloof ook zijn volk worden.
Goed, dankjewel voor deze uitleg van deze vraag.
Bij die oordelen, door nog even op terug te komen. Je zei van, de oordelen waren voor Israël en de zegening voor de kerk. God, de Bijbel staat vol van waarschuwingen en oordelen en straffen ten aanzien van het Joodse volk. Maar al tijd had Gods genade, God de trouw aan zijn verbond, de liefde voor zijn volk, overwon het altijd en was altijd het laatste woord.
En zo is het.
Ja.
Ja. Ja. En zo zal het blijven. Nu sprak ik pas een voorganger uit een evangelische gemeente. En nou, daar wandelden we nogal eens in de bossen waar ik toen woonde. En toen we met elkaar, ik had een hele goede verstandhouding met die man. Maar toen we elkaar op het onderwerp van Israël bevraagden, gaf hij eigenlijk als antwoord ja. Maar met dat Israël, daar heb ik echt helemaal niks mee. En ja, voor mij was dat onbestaanbaar. Dat je met de God van Israël, het was een voorganger, dus dan ga je ervan uit, ja, dat is iemand die God kent. En dat hij dan helemaal niks, geen visie heeft voor het plan wat God met zijn volk heeft.
Ja, ja. Ja, zo voorgaan.
Wat zou je hem willen zeggen?
Dan zou ik zeggen, ga naar je oudste raad toe en vraag een paar maanden studieverlof en trek je terug en ga je bezinnen op je geloof. Want eigenlijk is dat hetzelfde als wanneer Maxima uit Argentinië verliefd wordt op Willem-Alexander.
Mm-hmm.
En hun verliefdheid groeit en hun groeit in innige liefde.
Ja.
En ze wil haar leven aan hem toewijden en graag met hem trouwen. En dan zegt ze tegen hem, ja Alexander, ik hou van je. Je bent een lieve man. Ik hou ontzettend van je. Ik wil mijn leven met je delen. Maar Nederland en het Nederlandse volk, daar heb ik echt drie keer niks mee.
Nee.
Dan heeft ze toch een probleem.
Ja.
Want hij is wel de koning van Nederland.
Ja.
En hij staat in het ambt van de koning. Hij is een Nederlander. Ook dat nog een keer. En hij woont in Nederland. Zijn roeping, zijn taak ligt in Nederland. Zijn toewijding, zijn uren. Dus zal zij zich dan achter de oren moeten krabben. Van ja, als ik niks met Nederland heb, dan gaat dat huwelijk met hem toch wel een groot probleem opleveren. Dat stevend vroeg of laat af op een echtscheiding. Dus of ik moet toch iets met mijn relatie met Nederland gaan ontwikkelen. En dat toch eens me gaan herbezinnen op mijn gedachte dat ik niks met Nederland heb. Of ik moet zeggen van, nou joh, dat wordt hem niet, zoek een ander.
Ja, ja, dus jij beveelt eigenlijk
Ik beveel studieverlof aan.
Ja, ja, een soort integratietraject.
Nou, dat klinkt misschien te rationeel. Ik zou zeggen, ga je toch nog eens herbezinnen. Want de God van wie je houdt, in wiens opdracht je dan voorganger bent, is de God van, die noemt zich de God van Israël.
Ja. Ja.
Die God heeft zich verbonden aan Israël. In Jesaja 62 zegt God zelfs dat hij Israël huwt. Hè? En ik noem u mijn gehuwde. Dus de God in wie hij gelooft is gehuwd met Israël, met het Joodse volk. Hij houdt ervan. Hè? En Jezus, in wie je dan gelooft als heiland en verlosser, is een Joodse man. Was een Joodse man en is een Joodse man.
Mm-hmm.
Want, heel interessant, hè, toen Jezus opstond uit de dood, in zijn verheerlijkte opstandingslichaam, waren de wonden van zijn kruisiging nog zichtbaar, de littekens.
Ja.
Als wij een opstandingslichaam krijgen, straks erin is het een volmaakt lichaam. Jezus' opstandingslichaam toonde dat hij nog steeds die Joodse man is die aan het kruis stierf voor mijn zonden.
Ja.
Het was een man uit Israël, de eersteling van Israël, die stierf voor mijn zonden. Dus hoe kan ik nou, ik zou bijna zeggen, in Gods naam, zeggen dat ik niks met Israël heb, terwijl het een Israëliet was die voor mijn zonden aan het kruis stierf. En zelfs in zijn opstandingslichaam nog toont een Jood te zijn. En hij is dus een Jood, een Israëliet, die nu aan de rechterhand van de Vader zit. En tot slot zou ik willen zeggen, ik kan er een heleboel over zeggen, zou ik ook nog willen zeggen, als in Lucas 2 Simeon naar de tempel gaat, en Simeon had in een visioen, had God tot hem gesproken dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias zou zien.
Mm-hmm.
En dan komt hij op hoge leeftijd in de tempel. En dan zegt hij, en dan komen er Jozef en Maria. En Jozef en Maria, en ik blader even in mijn Bijbeltje, want ik zoek het er even bij. En dan komt hij bij Jozef en Maria en dan ziet hij het kindje. En dan weet hij, dit is de Messias. En is hij echt helemaal verrukt. En dan neemt hij het kindje in zijn armen. En dan looft hij God en dan zegt hij, nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw heil gezien, dat gij bereid hebt voor het aangezicht van alle volken, licht tot openbaring voor de heidenen en heerlijkheid voor uw volk Israël. Prachtig, hè? Dus Jezus, hij profeteert daar en zegt, Jezus is het licht voor alle heidenen. Nou, dat zal hij later inderdaad gaan worden. Hè, dat wist Simeon al van Jesaja 49. Maar, zegt hij erachteraan, en heerlijkheid voor uw volk Israël. Jezus is niet alleen het licht voor ons, het licht der wereld, maar hij is ook de heerlijkheid voor Israël. Hij is verbonden met Israël. Jezus is de eersteling van Israël. En in hem verpersoonlijkt hij, vertegenwoordigt hij het volk Israël.
Ja.
Dat zelf aan de wet niet kon voldoen, maar hij het voor hen en namens hen doet. En Gods liefde voor Israël blijft zo overeind en geeft ze zo'n plan in Gods heilsplan, gewoon plek in Gods heilsplan, dat je kan gewoon niet zeggen, ik geloof in God, ik hou van Jezus en ik heb niks met Israël. Dan moet je echt terug naar de schoolbanken. En terug naar het bezinning, naar een bezinningscentrum, om echt eens te gaan wandelen met de Bijbel in je hand door de bossen en echt het aangezicht van de Heer te zoeken. Ja. Want dan is er iets wat mankeert. Daar zit een hapering. Ja.
Uiteindelijk zegt en getuigt de Heer Jezus ook meerdere malen dat Israël de zoon is. Het is natuurlijk een tekst een beetje met een dubbele bodem. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen.
Ja. Ja.
Maar die tekst die heeft wel dubbele lagen. Ja. Ja. En als je dan zegt, ja, maar ik heb niks met de zoon van God eigenlijk, hè?
Klopt.
En ja, zoals je net al aangaf, ja, het wordt ook nog, hij noemt Israël zijn bruid.
Ja. Ja.
Ja, en bruid en bruidegom, die horen bij elkaar.
Ja, precies.
En daarvan zegt Paulus, ja, dat is één. Ja. Die hebben gemeenschap met elkaar.
Ja. Ja.
Ja, het is eigenlijk niet uit elkaar te trekken natuurlijk,
nee,
hè?
Nee, dat klopt.
Het verbond tussen Israël.
Plus als je zegt, ik heb niks met Israël. Mm-hmm. Als dat nou alleen maar zou komen door toevallig dat je gewoon weinig over Israël gelezen hebt of dat je weinig kennis hebt.
Ja.
Dat kan natuurlijk zijn. Ik bedoel, er zijn heel veel theologische thema's waar ik ook weinig van weet.
Mm-hmm.
Maar als je zegt ik heb niks met Israël, is dat niet een opmerking die gebaseerd is op een gebrek aan kennis.
Mm-hmm.
Alleen, maar het heeft ook te maken met, daar klinkt iets van aversie in mee. Want niemand zal zeggen, ik heb niks met Engeland, of ik heb niks met Argentinië, of ik heb niks met Roemenië. Dat zal niemand zeggen. Nee. Maar iemand zegt wel, ik heb niks met Israël.
Ja.
Dus daar zit een ondertoon van aversie in.
Ja.
En waar komt die vandaan? Dat zijn machten, dat zijn geestelijke invloeden, die waarvan je moet afvragen, wat bezielt mij?
Ja, nee, dat is ook zo. Ik heb dat ook in mijn eigen leven wel gemerkt. Ik had een hele goede relatie met een collega van me. En heb ik jaren mee opgetrokken. Ik kende de Heere God, dus ik sprak er wel eens over. En dan zei hij van ja, dat is mooi voor jou, maar voor mij is niks, Kees. We bleven vrienden en dat was heel vriendelijk. Ik kan iemand het geloof ook niet schenken. Ja, je kunt erover praten, je kunt erover getuigen soms, ook weer niet te opdringerig. Maar toen we het over Israël kregen, toen werd het eigenlijk het gesprek wel heel scherp. En dan denk ik van hoe bestaat het dat Israël als een soort splijtzwam zich tussen mensen vestigt. Elke keer weer, je merkt dat.
Ja.
Ja. En daar moet inderdaad, zoals jij zegt, daar moet iets achter zitten.
Ja. Ja, het is een mysterie.
Ja.
Want nergens, ook als je zulke gesprekken hebt, bijvoorbeeld op een verjaardag, als er twee borrels al genuttigd zijn, dan is er ook altijd zo'n lekker onderwerp wat de gemoederen kan verhitten. Maar mensen kunnen op een verjaardag bijvoorbeeld prima discussiëren over Trump of Biden, of over Poetin en Rusland, of over Kim Jong-un en Noord-Korea, of over China, of over welk ander land, of gewoon over België, bij wijze van spreken. Mensen kunnen over welk land dan ook lekker discussiëren, of als vakantieland over praten hoe mooi het is, of de schouder ophalen en zeggen, ik weet er weinig van. Maar Israël is altijd de splijtswam, dat verhit de gemoederen.
Ja.
En niet Rusland of Noord-Korea. Dan moeten we ons al afvragen, waarom worden die gemoederen verhit?
Ja, ik maak het vaak mee dat als dit onderwerp, als Israël te sprake komt, dat het ook weer stil wordt.
Ja, ja.
Ja, dan hangt er nog eens iets in de lucht waarvan ik denk van hoe bestaat het?
Ja, ja.
Ja. Goed, we waren een beetje afgedaald, maar dat geeft niks. Ja, je kunt je afvragen waarom de Heere God juist Israël heeft uitgekozen als zijn eigen volk, als zijn bezit. Het was nog niet bepaald een gewillig volk, hè? Ook tijdens de woestijnreis, elke keer dat het volk in opstand kwam en men liep te zeuren. We hadden beter in Israël, in Egypte kunnen blijven, bij de vleespotten. Toen ze in het land kwamen, dwaalde het volk elke keer. Hoewel God ze zo gezegend had door de hele woestijnreis heen. Ze kwamen telkens weer tot afgoderij. En wat al niet meer. Waarom juist Israël?
Ja, dat is een hele boeiende vraag. Want ten eerste is het natuurlijk zo, in de tijd dat God Abraham verkoos, dat was rond de 1800, 1900 voor Christus. Dat was de tijd dat in die tijd, in die cultuur, was je een heerser met aanzien. Als je veel grond en veel landen veroverde en je rijk uitbreidde, zoals bij de Egyptenaren en later de Babyloniërs en de Assyriërs, dan had je respect en aanzien. En ben je klein, dan had je geen respect. Dus God kiest een klein volkje. Want het Joodse volk is door de eeuwen heen een klein volkje gebleven. Vandaag praten we over 15 tot 17 miljoen Joden. Dus dat is een heel klein, dat is nog kleiner dan Nederland. God kiest een klein volkje, dat was al tegen de tijdgeest van toen in. Ten tweede, God heeft het Joodse volk gekozen, maar toen hij zijn volk verkoos, bestond het volk nog niet. Want je had alleen maar Abraham. Abraham en zijn vrouw Sarah. En God sluit een verbond met Abraham en met zijn nageslacht, maar het nageslacht moest nog komen. En Abraham en Sarah waren oud, en Sarah was de overgang al voorbij, dus zij konden geen eens meer kinderen krijgen. Dus God verkiest een volk wat er helemaal niet is en wat er ook nooit kon komen. En dan wordt door een wonder, wordt Sarah zwanger op hoge leeftijd, door een wonder van God. Met andere woorden, God verkiest een volk wat er nog niet bestond en wat hij door een wonder creëert. Dus eigenlijk is het Joodse volk een wonderlijke creatie. In tegenstelling tot alle andere volken, want alle andere volken en etniciteiten in de wereld zijn allemaal ontstaan doordat onze ouders en onze voorouders seksuele gemeenschap hadden en een kindje en een zwangerschap ontstond. Dat is natuurlijk ook bij Abraham en Sarah gebeurd, maar wel door een wonder, want ze was de overgang al gepasseerd. Dus God heeft toch wonderlijk iets in haar lichaam tot stand gebracht, waardoor ze zwanger kon worden. Dus God creëert een volk voor hem. Nou, als je dan kijkt waarom, in Deuteronomium 7... dan zegt de Heere God, ik heb u niet uitgekozen omdat ge groot waart of omdat ze goed was, enzovoort, enzovoort. Maar omdat ik u lief had en om de eed die ik uw vaderen gezworen had. Dus met andere woorden, wat is de basis van Gods verkiezing? Dat is zijn liefde voor zijn volk. God had zijn volk, toen het nog niet eens bestond, al op voorhand lief. En hij beloofde in een eed trouw. Dus het is de liefde en de trouw dat het fundament is van Gods verkiezen van Israël. Niet wie ze zijn. En dan is het ook een heel belangrijk punt, dat wordt vaak over het hoofd gezien omdat het niet altijd goed vertaald is. Dan staat daar, als God aan zijn volk kiest tot zijn eigendom, dan staat daar in het Hebreeuws het woordje segula en dat betekent kostbaar bezit. Later in de spreuken komt het nog een keer, mee de spreuken, komt dat woordje nog een keertje terug in de Bijbel. En dan is het een kostbare schat, hè, zoals wij een schatkist kennen uit de spannende piratenfilms. En dan ken je een schatkist, die zit al vol munten en sieraden en zo. Nou, dat is een schat, hè, een treasury. Nou, letterlijk is God, het Joodse volk, Gods kostbare bezit, Gods schat, Gods kostbare schat. En met andere woorden, God wilde een volk om lief te hebben. God wilde een volk waar hij liefde aan kan geven en waarvan hij liefde wil ontvangen. Je zou bijna zeggen, God was een God die behoefte had, even menselijk uitgedrukt, bedoel het eerbiedig, die behoefte had aan een schat, een volk om lief te hebben en trouw te beloven en ervoor te zijn. Zoals wij in een huwelijk als man en vrouw er voor elkaar en voor de ander zijn. Dat is de basis van Gods verkiezing van Israël. En dat heeft hij altijd volgehouden, ondanks de fouten en tekortkomingen van het volk Israël. Is dat de basis van zijn verkiezing? Liefde en trouw.
Nou, dat lijkt me een mooi moment om naar de muziek te gaan. We gaan luisteren naar Halleluja, een bewerking van Psalm 146.
Sreše Eliako, Ezro, Sivro, Aladonai, Elohav, Ose Shamaim, Varet, Et Hayam Vet Kol Asher Bam, Adonai Matir, Asurim, Pokeach Ivrim, Zokef Kefufim, Yatom Ve'Almana.
Ja, we zijn weer terug naar de muziek en we sloten eigenlijk een heel mooi stukje af met de bewoordingen van je, Kees, dat dat Gods liefde en trouw is waarom hij uiteindelijk voor dat kleine nietige volkje gekozen heeft. Ja, ik wil toch nog even terugkomen op dat liefde en trouw van je en dat God alleen maar liefde zou hebben voor Israël. Want er is in de afgelopen 2000 jaar toch nog wel wat gebeurd met dat volk, hè? In het jaar 70, het Israël is uit zijn land gezet door de Romeinen. En ja, eigenlijk nog maar heel kort in de geschiedenis, hè, de jaren 40, 45, die staan ertussen. Hoe verklaar jij dat een liefhebbende God zo met zijn volk omgaat? Dat zijn vragen die, denk ik, niet alleen ik heb, maar ja, duizenden mensen zullen hebben. Hoe zie jij dat?
Dat is inderdaad laat ik zeggen, heftige en pijnlijke vragen, Kees. En ik denk als ik dat zou gaan verklaren nu, dat alle luisteraars toch een bepaald gevoel van irritatie zouden kunnen krijgen van wie ben jij, dat jij dat eens even zou verklaren. Want het lijden dat het volk Israël in de afgelopen 19 tot 20 eeuwen heeft moeten ondergaan, voor een groot deel door toedoen van christenen.
Absoluut. Nee,
want we kunnen allemaal discussiëren over wat Joden hebben moeten ondergaan in islamitische landen door de eeuwen heen. Dat is ook gruwelijk. Maar wij christenen hadden daar wel een hele grote hand in wat het lijden wat het Joodse volk heeft wat het Joodse volk is aangedaan. Laat maar wel wezen dat 70% van de Duitsers was in de oorlog was lid van een christelijke kerk of gemeente. Dus als ze allemaal opgestaan hadden, dan had het niet kunnen plaatsvinden. Maar ik kan het niet verklaren. Ik kan natuurlijk wel wat dingen zeggen, daarover parallellen zien. Maar dat is nog geen verklaring. Ik denk dat we het zouden moeten zeggen, zeker als het gaat om zoiets ernstigs als de Holocaust. Dat we moeten zeggen, hier is een mysterie. Een mysterie waar ik als eenvoudig, nietig mens alleen maar voor kan stilstaan en kan verootmoedigen. Maar niet verklaren. Wat in door de eeuwen heen door christenen en kerken aan Joden is aangedaan, daarvan kunnen we zeggen, ja, dat heb ik nooit gedaan, want toen leefde ik niet. Nee, we kunnen ook zeggen, ik ben een christen, ik maak deel uit van de gemeente van Christus, dus ik voel mij medeverantwoordelijk voor wat mijn gemeente wat de gemeente door de eeuwen heen aan Joden heeft aangedaan, dan past ons gezamenlijk als kerken, als gemeenten wereldwijd, past ons verootmoediging. Besef van de collectieve schuld die er is, en past het ons alleen maar om ons solidair te tonen met het Joodse volk en God te bidden om zijn genade. En dan mogen we die ook zeker ontvangen. En besef, het is heel belangrijk dat ook in kerken en gemeenten er een groeiend besef ontstaat van wat hebben we in de loop der eeuwen gedaan en hoe kunnen we dat voor God belijden. Verklaren kan ik niet, Kees. Want het is te groot voor mij. Wat ik wel kan is zeggen van, er zijn treffende parallellen tussen bijvoorbeeld Jezus en het Joodse volk. Jezus is door God, Jezus, je zei het zelf al, hij is Gods zoon en hij was uit Egypte geroepen. Toen hij daar moest onderduiken met Jozef en Maria vanwege Herodes. Jezus, Gods zoon, hij heeft zo'n 30 jaar te midden van zijn volk gewandeld en verkondigd. Hij is vaak afgewezen, hij heeft discussies moeten ondergaan. En uiteindelijk lieten zelfs zijn eigen 12 discipelen hem alleen en is hij gestorven aan het kruis. Hij is gegezeld, hij heeft ernstig geleden. Jezus weg was een lijdensweg. Het Joodse volk heeft ook door de eeuwen heen een lijdensweg gegaan. Het was niet altijd lijden. Joden hebben ook goede tijden beleefd met rijkdom en met welvaart, maar het was altijd dan hier, dan daar. Elke keer moesten ze verhuizen, elke keer werden ze weer vervolgd in de pogroms. De weg van het Joodse volk door het leven is een weg die gekenmerkt is door lijden. Opvallend is ook bijvoorbeeld Jozef in het Oude Testament. Jozef die onschuldig verkocht werd aan Canaanitische handelaren die naar Egypte gingen. Jozef heeft ook een decennia lange weg van lijden, gevangenschap, onschuldige veroordeling gekend voordat hij onderkoning werd en zijn volk kon redden van de hongersdood. Treffend heeft bijvoorbeeld dominee Poot dat in een mooi boek, een mooi parallel geschreven. Zegt van nou, er zijn toch wel herkenningspunten, parallellen met het leven van Jozef, het leven van Jezus en van het Joodse volk. Het Joodse volk waarvan Jezus de eersteling is. Jezus vertegenwoordigt, hij representeert zijn volk wanneer hij de wet volledig vervult en de verzoening tot stand brengt. Dus ik zie parallellen waaruit je zou kunnen zeggen, Gods uitverkoren volk zijn kan ook, dat betekent veel zegen en veel liefde van God, maar het betekent ook dat je in dit aardse leven een weg van lijden gaat. Jezus heeft ook aan ons ook duidelijk gemaakt van dat we, als we hem volgen, dan zullen we ook met lijden te maken krijgen. Nou, ook de christelijke gemeente in de wereld, als we nu zien christenvervolging, wat er in Nigeria gebeurt met duizenden christenen die vermoord worden en kerken verbrand, en wat in Noord-Korea gebeurt, in veel andere landen, en wat ook overigens in Palestijnse gebieden gebeurt, waar het aantal christenen minimaal is geworden, omdat ze veelal ze moesten vluchten voor de autoriteit, van de Palestijnse autoriteit. Je zou dus kunnen zeggen, ook ons, in zekere zin, kunnen we zeggen, ook het leven van een christen en van de christelijke gemeente kan van tijden hier en daar gekenmerkt worden door een weg van lijden. Maar heel specifiek op Israël gericht, er zijn opvallende parallellen tussen Jezus en Israël, maar verklaren, het past mij niet, denk ik, om dat te verklaren, het lijden, maar alleen om er getuige van te zijn en om ons te verootmoedigen en God te bidden en te geloven en te vertrouwen dat de Bijbel zegt, eens brengt God zijn hele volk terug naar het land en zullen zij veilig wonen. Dat is de toekomst.
Ja, en dat is een mooie toekomst.
Ja.
En ik waardeer het enorm in je dat je niet met een of andere verklaring komt, waarom dat is, dat past ons inderdaad niet. En de lijnen die je noemt, daar kan ik me helemaal in vinden. Dat is dat zijn de lijnen van het lijden van Christus, de Zoon van God, dat we daarin parallellen zien met Israël. Dat is denk ik ook waar. Maar zo zal het in zijn vernedering zijn. Maar ja, Zo zal het ook in zijn verhoging zijn. Hè, wanneer straks Israël zijn rol, zijn taak zal oppakken tot zegen van de volkeren. Mooi, dankjewel daarvoor dat je op deze indringende vraag ook zo bescheiden wil antwoorden. Dankjewel. De apostel Paulus, even een heel ander onderwerp, die schrijft aan de gemeente van de Romeinen in Romeinen 11. Ik zeg dan dat zij soms gestruikeld met de bedoeling dat ze zouden vallen. Volstrekt niet, zegt hij dan. Want door hun val is echter de zaligheid tot de heidenen gekomen en om hen tot jaloersheid te verwekken. En als we dan de val van de wereld rijkdom betekenen en hun verlies rijkdom van de heidenen, hoeveel te meer hun volheid. Nou ja, we hebben het er net al een beetje over gehad, maar ja, als christenen zijn we daar schromelijk in tekort gekomen natuurlijk. En doen we dat eigenlijk nog? Als christenen zijn we tekortgeschoten, om het voorzichtig te zeggen, om Israël tot jaloersheid te verwekken. Vind je dat wij überhaupt nog recht hebben van spreken tegenover Israël?
Als we kijken naar de 19 eeuwen wat we als christenen aan Joden hebben gedaan, en dan denk ik niet alleen aan geweld en aan discriminatie en uitsluiting, maar dat we ze altijd hadden, wisten we altijd wat Joden fout deden, wat ze moesten doen. En heel frappant is bijvoorbeeld, heel opvallend is, dat vergeten we wel eens, de christenheid in de geschiedenis in Europa heeft altijd tegen de Joden gezegd dat ze zich tot Jezus moeten bekeren en dat ze lid moeten worden van de christelijke kerk en dat ze zich moeten laten dopen en vooral hun Joods zijn moeten afleggen. Want door de eeuwen heen was de opvatting dat het Jodendom toch wel een vervloekte afgodische dienst was, een demonische godsdienst. En dan moesten ze van bevrijd worden. Dus als een Jood Jezus aannam, moest hij zich laten dopen, maar moest ook volledig kerkelijk gaan leven naar de kerk waar hij lid van werd. En dan moest eigenlijk zijn Jood zijn afleggen, zijn identiteit. Dus besnijdenis, kosher eten, de Sabbat, de Joodse feesten enzovoort. Dus zijn identiteit afleggen. En dat was voor een Jood onmogelijk. Want dat was natuurlijk regelrechte aanklacht tegen God. Dat was regelrecht dus afval naar God toe. Wanneer ze zijn heilige geboden en zijn heilige woord na zich neer zouden leggen. En eigenlijk voor hun gevoel een andere godsdienst zouden aanhangen. Dus waar vandaag de dag gelukkig waardering is voor de plaats van Messiaanse Joden, ook binnen de christelijke gemeente, was dat door de middeleeuwen heen helemaal niet zo. Dus voor een Jood betekent het, als wij tegen een Jood zeggen dat hij Jezus moet aanvaarden, betekent voor een Jood altijd dat hij een andere godsdienst moet aannemen, zijn Jood zijn moet afleggen. Nou, dat is ontrouw aan God, ontrouw aan de Tora. Dus wij hebben weinig recht meer om nog met het vingertje naar Joden te wijzen en te zeggen wat zij moeten doen. Daarom was er ook eerder dit jaar zoveel ophef in Israël toen er een tv-station werd gelanceerd, God TV, ja. Waar evangelisatie onder Joden zou plaatsvinden. Wij zouden zeggen, nou, we hebben zoveel zenders die evangelisatie doen. Hè. We hebben de EO, we hebben allerlei andere zenders die dat doen. Nou, eentje meer of minder, prima, ze gaan hun gang maar. Maar in Israël ligt dat heel gevoelig, want een Jood weet, oei, dan moet ik dus, en dan weten ze alle verhalen uit de middeleeuwen te bedenken, alle geschiedenissen, we moeten dan dus ons Jood zijn afleggen. En dat is ontrouw aan God, ontrouw aan de Torah. Wij hebben dus geen recht van spreken. Wat we wel mogen, is solidariteit betonen met Joden. Liefde tonen voor het Joodse volk. Dankbaarheid dat we van hun het woord hebben ontvangen. En dat we de Messias hebben ontvangen. En dat we solidair zijn met ze. En dat we ze willen steunen, willen zegenen, voor ze willen bidden. En op het moment dat er dan vriendschappen ontstaan. Nou, in zo'n vriendschap kun je vertellen wat jou beweegt. Dat is nog iets anders dan een Jood bekeren. In een vriendschapsrelatie wil je weten wat beweegt de ander. Nou, dan is er ruimte om te vertellen wat jou beweegt. En wij hoeven ons als christen beslist niet te schamen dat wij geloven in dat Jezus de Messias is. Maar dat is nog iets anders dan een Jood bekeren. Overigens, wij zijn getuigen. Hè? We hebben geen opdracht om te bekeren, want dat kan alleen de Heilige Geest. Wij hebben een oproeping om te getuigen en getuigen naar de wereld toe en tot jaloersheid wekken naar Joodse volk. Dat Joodse mensen jaloers zouden worden en zeggen, God, wat hebben jullie toch, wat drijft jullie toch? Dat is heel iets anders dan klassieke zending en missie.
Ja, nou, dat is heel duidelijk wat je ons vertelt. We zijn zo'n beetje aan het einde gekomen van de tijd die we hebben voor deze uitzending. En ik ben nog lang niet met je uitgesproken. Dus of jij bent al klaar? Ja, ik denk het ook nog niet.
We nemen nog een ander uurtje erbij, Kees.
Dat gaan we doen. Ja, gaan we nu luisteren naar de muziek. En wens ik jullie een van God gezegende week toe.
Jeruzalem. ההורגת את הנביאים וסוכלת את השלחים אליה. כמה פעמים חפצתי לקבץ את הבנייך, את הניגולת, המקבץ את הדפחיה, התחת כנפיה, ולא רציתם. הנה ביתכם מנטש לכם, ואני אומר לכם, מעתה לא תראו לי, שתמרו ברוך הבא בשם אדוני.